Wij waren in Marcus 1, waar ik meen dat wij terecht waren bij vers 11, waar vermeld wordt hoe de Heer Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper, en waar vermeld wordt in vers 10, en terstond, als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalen. De bekende gebeurtenis, ook door andere evangelisten vermeld, maar soms toch niet helemaal goed begrepen. Als er staat, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalen, zag Johannes niet de geest op hem nederdalen, maar hij zag een duif, juist, op hem nederdalen. Dat moet duidelijk zijn zonder meer, omdat geest kan men niet zien. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. En als geest toch gezien wordt, ja, dan ziet men dus niet de geest, maar een uitdrukking daarvan. Zoals bijvoorbeeld een engel. Of de Heer zelf, dat kan ook nog, gebeurt ook bij gelegenheid. En in dit geval een symbool, specifiek een symbool, namelijk een duif. Duif is een uitbeelding van de geest van God in het bijzonder. Er zit een heel verhaal aan vast, maar ja, dat hoef ik u allemaal niet te vertellen, hè. De duif is beroemd omdat hij altijd naar huis terugkeert, naar waar hij vandaan gekomen is. Daarom kennen we het beest ook als postduif, maar het is niet het enige dier dat doet. Het schijnt wel tamelijk uniek te zijn dat het beest geen gal heeft, hè? Geen bitterheid, gal. Gal is bitterheid en gal is bitterheid, is dood in de Bijbel. Verderf. Maar goed, ik ga niet op die dingen in. De duivel is bekend als uitbeelding van de geest van God en dat is wat hier gebeurt in de symbolische voorstelling van zaken. Er daalde dus een duif op de Heer Jezus neder als uitbeelding van de geest en het werd kennelijk door iedereen begrepen. Het wordt ook zodanig geformuleerd dat het soms tot misverstanden leidt, want zoals ze zegt, niet de geest kan men zien. Maar wat dit voorstelt, dit beeld, dat mogen duidelijk zijn. En daarna staat er een geschieden stem uit de hemelen die zei, gij zijt mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Ik heb al eens vaker gezegd, het Nieuwe Testament is vol met citaten uit het Oude. Als belangrijk wordt in het Nieuwe Testament, dan is het altijd zo. Dan vinden wij citaten uit het Oude. Soms worden ze herkend. En dikwijls staat er dan ook een tekstverwijzing onder. Ik ben ijverig aan het zoeken. Ja. Hier staat er een onder, naar Jesaja 42 vers 1. Soms niet, soms wordt het helemaal niet herkend. Ik weet niet waarom niet, maar het doet er nou ook niet toe. Maar het mogen duidelijk zijn dat deze uitdrukking, gij zijt mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb, ontleend is aan de oud-testamentische profeten, waarbij die woorden, die oude woorden, alsnog worden toegepast hier op de Heer Jezus Christus. Of, het is nog beter om te zeggen, ze worden niet maar toegepast op hem, er wordt gedemonstreerd dat die woorden op hem van toepassing waren. Altijd al. En dat is een van de belangrijkste functies van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Ze demonstreren ons hoe oudtestamentische uitspraken en soms hele Bijbelboeken in hun geheel van toepassing zijn op Christus, dat wil zeggen op de Heer Jezus Christus en daarmee trouwens ook op alle nieuwtestamentische waarheid. Dat geldt ook voor deze uitspraak uit Jesaja 42 en die zoek ik wel degelijk op. Daar staat in Jesaja 42 vers 1, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. En het is ongeveer gelijk aan Marcus 1 vers 11. Gij zijt mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Het belangrijke verschil zit hem niet in de volgorde van de woorden uiteraard. Want dat is wel herkenbaar. Maar het verschil is dat in Jesaja 42 gesproken wordt over één knecht. En hier in Marcus 1 wordt gesproken over één zoon. En dat is ook het geval in al die andere plaatsen waarin dezelfde uitdrukking aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Dan is het ineens geen knecht meer, maar één zoon. Is dat hetzelfde of niet? Het antwoord is nee, het is niet helemaal hetzelfde, maar de bedoeling moet duidelijk zijn. Die knecht des Heren, staat het in uw Bijbel ook boven Jesaja 42, de knecht des Heren. Die knecht des Heren waarover Jesaja spreekt, hoofdstukken lang, tot en met in elk geval hoofdstuk 53, het beroemde hoofdstuk, over gelijk een lam werd hij ter slachting geleid enzovoorts. Hè. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Het gaat allemaal letterlijk, volgens de tekst, gaat het over de knecht van Jehovah. Wij weten dat het over de Heer Jezus gaat, dat lijkt duidelijk genoeg. Maar het punt is dat deze knecht op grond van zijn trouw zou gesteld worden tot zoon. Volgens het motto van Galaten 4, want er is overal wel een tekst voor te vinden, denk ik wel eens. Galaten 4, waar staat: een kind verschilt in niets van een dienstknecht, waarop de tijd van de vader tevoren gesteld, wordt die knecht tot zoon aangesteld. Lees het maar na, staat er allemaal, hè. Ja, ja. En dat geldt hier dus ook. Dat verklaart trouwens ook andere geschiedenissen in de Bijbel. Velen houden het voor twee geschiedenissen. De ene verhaal is van, ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar dat doet er ook niet toe. De een is het verhaal van de knecht van de centurion, die op afstand genezen wordt. Dus teletherapie. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar er wordt op afstand genezen, weet u nog? De knecht van de centurion. En in de andere geschiedenis is het de zoon van de koninklijke hoveling. Volgens Boulenger zijn dat dan twee verhalen. Want er staat ergens een letter anders, dan is er een ander verhaal. Volgens Boulenger. Niet om lelijk te doen over de man, want ik heb veel van hem geleerd. Maar goed, dit vond ik een van zijn afwijkingen. Eerlijk gezegd. Je hebt ook twee intochten, of geloof wel drie intochten in Jeruzalem. Hè? Omdat hij niet begreep dat die verhalen gewoon hetzelfde waren. Alleen uiteen is één deel weggelaten, het andere is iets anders weggelaten. En hij begreep in dit geval niet dat de knecht ook heel goed de zoon kan zijn. Toch? De zoon kan toch in dienst zijn van de vader? En het andere is dat een centurion, dat is een militaire rang, kan best een hoveling zijn. Dat wil zeggen, iemand die dient aan het hof. Zou je gedacht zijn wat voor militairen er allemaal rondlopen? In de eerste plaats uit de marechaussee dan, maar vooruit rond het koninklijk paleis, om zo te zeggen. Toch? Bij ons zijn ze dan niet centurion, maar maarschalk of opperkrentenbrood aanpakker, hoe heet dat ook alweer? Nou ja, goed. Hè? Ja, nou goed. Zoiets. Dus dat is niet tegenstrijdig. Het een sluit het ander niet uit. Maar we zouden deze waarheid moeten kennen, dat degene die tot zoon gesteld wordt, was eerst knecht. Eigenlijk is dat altijd zo. Degene die de vader het beste dient, wordt door de vader tot erfgenaam gesteld. En dat is wat hier verteld wordt. En als er staat, want ik vind het een belangrijke zaak, ook in dit vers in Marcus 1, als er staat, gij zijt mijn geliefde zoon, zouden wij door, in ieder geval uit andere schriftplaatsen, moeten begrijpen dat hij op dat moment dat dit gezegd werd, nog niet, althans niet officieel, de zoon was, maar de knecht. De knecht die tot zoon gesteld zou worden, was de bedoeling. En dus dit soort dingen, ik weet, mensen struikelen erover, en daarom herhaal ik het ook steeds, want je moet gewoon aan het idee wennen. Als aan Abraham gezegd wordt door de Heer van, ik heb allerlei zegeningen voor je, zegt Abraham in Genesis 15, zegt hij, Heer, het hoeft niet, ik heb al genoeg en ik heb toch geen kinderen, dus waar gaat het helemaal over? Abraham zegt, die knecht Eliezer uit Damascus, wat allerlei belletjes zou moeten laten rinkelen, maar die negeer ik nu even, weet u wel. Die knecht Eliezer uit Damascus, die erft alles wat ik heb. En toen zei de Heer, nee, er zal een zoon uit uw lijf voortkomen. En daarna, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat wil zeggen dat Isaac geboren werd als baby. Hij werd niet gelegd in een kribbe, tenminste niet dat wij weten, maar het zou kunnen. Maar Isaac werd geboren en vanaf dat hij baby was, stond vast dat hij tot zoon zou worden gesteld. Maar het duurde nog wel even. Nou ja, minstens een jaar of 12, denk ik. En het doet er niet toe hoe lang dat was. Maar in elk geval, hij zou pas tot zoon gesteld worden later. Hij zou het zijn, stond op voorhand vast enzovoort. Daartoe was hij geboren. En zo is het met de Heer Jezus uiteraard ook. Maar hij werd niet geboren als de zoon, hij werd geboren als een kind in een kribbe. Om pas later tot zoon te worden gesteld, waarna dus de heikele vraag is, en hij is niet heikel, maar ik bedoel, hij is toch heikel als je hem stelt binnen theologische context. Maar ja, u hebt ook van onze inleider gehoord wat theologen zeggen. Die zeggen, dat kan God zo niet bedoeld hebben. En daarna krijg je gratis een appel. Nou ja, die leg ik dan in de pauze wel uit. Maar goed, hè. Maar als je gewoon naïef vraagt, alleen binnen het kader van de Bijbel, wanneer werd hij dan tot zoon gesteld, is er een eenvoudig antwoord. Want het staat eigenlijk al in het Oude Testament, vele malen. En in het Nieuwe Testament staat het zeer systematisch en fundamenteel in Romeinen 1 vers 4 of zoiets, waar staat dat hij naar het vlees was. De zoon van God staat er, de zoon van God die naar het vlees was. Uit het zaad van David, maar die krachtelijk verordineerd is te zijn tot zoon van God, naar de geest der heiligmaking door de opstanding uit de doden. Wanneer ontving de Heer Jezus definitief die geest dus? Bij zijn opstanding uit de dood. En de andere vraag is, wanneer werd hij tot zoon gesteld? Ook bij zijn opstanding uit de dood. Alleen, dit is ketters wat ik nu zeg. Ik vertel het er maar bij. Omdat men heeft uitgevonden dat de Heer Jezus altijd al de zoon was. Wat op zich eigenlijk wartaal is. Want ik zeg dat ook in al mijn naïviteit. Wat op zich eigenlijk wartaal is. Want Jezus werd pas Jezus bij zijn geboorte in Bethlehem. En vroeger terug kan je dus niet. Of je moet het anders gaan formuleren. En daarna wordt het politiek, hè? Hoe formuleren wij het zodanig dat het klopt? Of dat er niemand over struikelt? Maar daar houd ik me nou maar even niet mee bezig. Wat de Bijbel leert is dat Jezus van Nazareth, die zijn oorsprong heeft als zodanig en onder die naam bij zijn geboorte in Bethlehem, tot zoon van God gesteld werd in en door zijn opstanding uit de dood. En daar kreeg hij dus ook definitief die Heilige Geest. Dat is mijn slag om de arm. Want het kan niet ontkend worden dat die geest van God als zodanig in hem actief was, zoals in zovele oud-testamentische profeten. En daarom zeg ik, hij ontving die geest definitief bij zijn opstanding uit de dood. Trouwens, nu u toch aan het schrijven bent, de eerste keer dat de hele uitdrukking Heilige Geest in de Bijbel voorkomt, is in Psalm 51, waar David bidt, maar het zijn uiteraard de woorden van de Heer Jezus. Nee, er zitten haken en ogen aan, maar dat ga ik allemaal nou niet uitleggen natuurlijk, hè. Waar de Heer Jezus bidt en zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is de eerste keer dat de term gebruikt wordt. Dan ben je al midden in de Bijbel dus. En dan heb je bijna alle schriftplaatsen gehad van het hele Oude Testament waar de uitdrukking voorkomt. Want de andere keer is in Jesaja, daar gaat die weer, Jesaja 63. Doe maar weer een gok, hè. En daar staat hij nog twee keer. En dat is in verband met de wederkomst van Christus, overigens. En dan heb je alle drie keer de uitdrukking gehad. Eigenlijk maar twee schriftplaatsen, Psalm 51 en Jesaja 63. En Psalm 51 is, neem uw Heilige Geest niet van mij. dat is ook gebeurd, want hij ontving hem terug als het ware bij zijn opstanding uit de dood. En waar geest leven is, ontving hij dus leven en stond op uit de dood. Dat is het hele verhaal. Later hebben we het er nog over. Ook naar aanleiding van uitspraken hier in Marcus. Maar goed. Ga ik nu niet op in. Dus er komt nog wel weer een keer. Maar het gaat erom dat die uitspraak uit het Oude Testament is de uitspraak: ziet mijn knecht. Mijn uitverkoren in welkem ik, dat wil zeggen in welkem mijn ziel een welbehagen heeft. Daarna ik heb mijn geest op hem gegeven. Nog steeds Jesaja 42 vers 1. En ik grijns weer een beetje en zeg, maar het had net zo goed vertaald kunnen worden met ik zal mijn geest op hem geven. Er zijn geen Hebreeën in de zaal, want die springen dan op altijd. En die zeggen, nee, dat is de verkeerde vertaling. En dan moet ik weer uitleggen wat zij niet weten, namelijk dat ze zelf hebben afgesproken dat ze het zullen vertalen in deze vorm met ik heb mijn geest op hem gegeven. Dat is een afspraak die zij gemaakt hebben, maar waar ik niks mee te maken heb. Want ik was er niet bij toen ze het afspraken, zeg ik altijd. Want men zal begrijpen dat tijden, dat wil zeggen het idee van tijd, verleden, toekomende tijd, in het Hebreeuws helemaal niet uitgedrukt wordt. Dat is niet zo. Je hebt verschillende tenses, heet dat. Dat wil zeggen, verschillende vormen van vervoeging. Verschillende manieren om werkwoorden te vervoegen. Wij noemen dat tijden, als we de term tenminste gebruiken binnen de grammatica. Maar dat het iets met de klok zou te maken hebben en met jaartallen, dat is een hardnekkig misverstand. Dat is niet zo. Zeker niet in het Hebreeuws. En bij ons eigenlijk ook nauwelijks hoor, maar goed. Dat het zo is, kan ik bewijzen. We leggen naast Jesaja 42 dan gewoon zo'n ander hoofdstuk over de knecht des Heren, namelijk Jesaja 53. Om onze overtredingen werd hij verbond, om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Is dat allemaal in de verleden tijd? Maar u weet toch dat toen Jesaja het schreef, was het nog een jaartje 600-700 te gaan voor het zou gebeuren? Moest toch nog? Nou, dat bedoel ik. Dat wil zeggen, de werkwoordsvorm is in de verleden tijd, als je dat zo kunt zeggen, maar dat is een grammaticale uitdrukking. Maar dat neemt niet weg dat wat er beschreven wordt nog moest gebeuren. En dat is hier ook zo. En dus ik heb mijn geest op hem gegeven. Ja, u en ik weten toch dat deze knecht des Heren in de dagen van Jesaja er nog niet was. Hij moest er nog geboren worden. Enzovoort. Ik heb mijn geest op hem gegeven, namelijk ik zal mijn geest op hem geven. Dat is de strekking van. Hij zal het recht voor de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. En wat er verder maar staat. En het aardige van dit hoofdstuk, ook al van deze verse, is dat hier dus in vers 1 gesproken wordt over de aanstelling van de knecht tot zoon. Doordat hij de geest definitief ontvangt, de beloofde heilige geest, want in het Oude Testament wordt dat aangekondigd, niet alleen hier, maar op nogal wat plaatsen. En daarna in de volgende verse wordt meteen gesproken over onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer weliswaar is opgestaan, maar zich niet openbaart aan de wereld. Waarin hij dus zijn aangezicht verbergt. Hebben we die? Hij zal niet schreeuwen. Hij zal niet zijn stem op de straat verheffen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Betekent zo ongeveer wat er ook gebeurt in de wereld, de Heer bemoeit er zich niet mee. Zonder op de details in te gaan, enzovoort. En dan vraag je je af, maar wat gebeurt er dan eigenlijk, wat doet hij dan eigenlijk? En dan is het antwoord, hij brengt het recht voor de heidenen voort, vers 1 van Jesaja 42, kortom, vers 4, De eilanden, de kustlanden, de geïsoleerde landen, de verre landen, populair gezegd, zullen naar zijn leer wachten. En kortom, hij wordt gesteld tot licht der heidenen, vers 6, tot in Brittannië aan toe, maar die is wegvertaald. Tot Brit-Am staat er, verbond des volks. Brittannië staat er gewoon, schone naam van Brittannië. Maar het leek zo onwaarschijnlijk dat men het zomaar niet vertaald heeft. Maar het gaat over de verre landen. Wat in dit hoofdstuk beschreven wordt, is dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan. En van Israël als zodanig, dat wil zeggen van het Joodse volk, zou worden weggenomen. Dat weten we zeker, omdat het zo verklaard wordt door Paulus in Handelingen 13. Dus ja, moet duidelijk zijn. Maar die knecht zou tot zoon gesteld worden. Hij zou namelijk opgewekt worden uit de dood en bij die gelegenheid die Heilige Geest ontvangen. En toen, op die dag, op dat heden, werd tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hetgeen het maakt tot een officiële uitspraak, hè. Heden, de zoveelste van de zoveelste in het zoveelste jaar van die en die. Heden, enzovoorts. Officiële akte. Maar ontleent hem Psalm 2, maar vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament. En voor nu we het toch over hebben, maak ik meteen van de gelegenheid gebruik om even te verwijzen naar de eerste toespraak van Petrus officieel. In Handelingen 2. Waar Petrus zegt dat de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood voorzegd is geworden. In elk geval in Psalm 16 zegt hij, implicerend dat heel wat andere psalmen daar net zo goed over spreken, maar dat laat ik maar buiten beschouwing. Maar hij zegt, David schreef Psalm 16, maar hij was een profeet. Vers 30, en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Messias, de Christus, verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij, David, dit voorziende, en dus, hij wist het, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien, want dat zijn die zinnen uit Psalm 16 die Petrus zojuist heeft gelezen. Maar dan komt hij, hè? Vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt, in overeenstemming dus met de profetieën, waarvan wij allen getuigen zijn, want Petrus en Johannes en wie het maar waren, spraken van hetgeen zij gezien, gehoord, aanschouwd en getast hadden, met dank aan 1 Johannes 1 en natuurlijk ook aan de, met dank aan de brief van Petrus, waarin hij hetzelfde zegt, maar dat even terzijde. Vers 33, samenvattend. Hij dan, Jezus, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes. De beloofde Heilige Geest betekent dat gewoon, hoor. Ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Wat hier heel simpel staat, en je kan hem niet missen, is dat God in het Oude Testament beloofd had wat wij noemen de uitstorting, uitgieting van de Heilige Geest. Het is een leuk woord, uitgieting, want de Heilige Geest is helemaal geen vloeistof. Die kan je niet uitgieten. Toch wat, broeder. Ja. Nou goed. De Heilige Geest is geen vloeistof, maar vloeistoffen op een of andere wijze drukken geestelijke dingen uit, want vloeistoffen hebben geen eigen vaste vorm, net zo min als de geest. Zo zit dat. En vandaar dat wij de zalfolie kennen in de Bijbel als beeld van de geest. En de wijn en de water, noem nog eens wat. In ieder geval, het wordt uitgegoten, heet dat dan dus. Het is eigenlijk beeldspraak, hè. Maar die uitstorting van de geest was beloofd in het Oude Testament. En wat zegt Petrus? Dat van alle mensen Jezus van Nazareth de eerste is die die beloofde Heilige Geest ontving. Moeilijker is het niet. In Joël 2, of is het Joël 3 inmiddels? Nee, Joël 2, de laatste verse, althans in onze Bijbels, daar staat dat God zijn geest zou uitgieten op alle vlees. Maar er staat niet dat het tegelijkertijd zou gebeuren. Het zou trouwens in strijd zijn met wat we in het algemeen in de profetieën lezen. Met andere woorden, het moest ergens bij iemand beginnen. En het is begonnen bij de Heer Jezus. Hij ontving die geest. En daarna staat er, lees ik hem weer, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, die rechterhand is ontleend aan Psalm 110, vers 1, maar daar ga ik nou niet verder op in, hè. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Impliciet vind je hier dus zo'n stelling eigenlijk, hè. Heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Als je de tussenzinnen weglaat, staat er, hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Waarna de vraag is, wie is die hij die dit heeft uitgestort? De Heer Jezus dus, hè? De opgewekte. God heeft deze Jezus opgewekt. Hij dan, de belofte des Heilige Geestes zelf ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort. Met andere woorden, hij ontving die geest en hij geeft die geest weer aan ons. En dat is eigenlijk niks bijzonders, want alles wat wij van Gods wegen ontvangen, ontvangen wij via, door de Heer Jezus Christus. In wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Of anders, zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in Christus, ja, en zijn in hem, amen. Komt van Gods wegen via de Heer Jezus Christus tot ons. En daarom is de prediking gericht op geloof in de Heer Jezus Christus. Niet maar geloof in God. Als gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In Johannes 14. En in de eerste Johannesbrief, wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Want het leven is in de zoon en hoe het maar heet te maken. Dat is wat hier staat. De Heer Jezus is de eerste die die geest ontving. En hij geeft die geest aan een ieder die in hem gelooft. Want dat staat er. In vers 38 namelijk staat dat. Hè? Petrus zei, bekeert u. En dan komen er weer een paar tussenzinnen. Die sla ik voor het gemak nu ook over. Bekeert u en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Bekeert u en gij zult die Heilige Geest ontvangen. Het was per slot Pinksteren op deze dag. Hè? En dan nog een keer terug naar vers 33. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. En nu is de vraag, en wanneer ontving hij die Heilige Geest dan van de Vader? En dan is het antwoord, toen hij door de rechterhand Gods verhoogd werd. Namelijk toen God hem opwekte uit de dood. Dus wanneer was dat? Eerste paasdag. Dat was Pasen, niet Pinksteren, dat was Pasen. Uitstorting van de Heilige Geest is met Pasen. En op dezelfde dag, dezelfde dag, eerste paasdag, verscheen de Heer bij zijn discipelen in de beroemde opperzaal, blies op hen en zei, ontvangt de Heilige Geest. Hij blies op hen, als beeld van de Geest, en zei, ontvangt de Heilige Geest. Wanneer ontvingen ze de Heilige Geest? Eerste paasdag. Merkten ze daar wat van? Nee. En dat klopt precies met wat hier staat, want er staat, hij dan heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. En bij het woordje nu zeg ik altijd dat het ook betekent na. Nu is na. Nu is na al wat vooraf ging. nu is niet heden, maar het is tot op heden. Of anders inmiddels, wat een raar woord is. In en middels, dat begrijp ik nooit goed. Maar zo noemen we dat, hè. Na al wat vooraf ging, vandaar dat nu ook uitgesproken wordt in het Nederlands als nou. Daar zit dat na nog in. En de ene variant is geworden na en de andere variant is geworden nu. En degene die niet kunnen kiezen houden het op nou. Maar het illustreert voldoende wat ik nu zeg. Nu betekent niet maar dit tijdstip, dan moet het zijn heden of thans. Maar het betekent na wat vooraf ging. En wat ging er dan vooraf? Nou ja, hoeveel dagen liggen er tussen Pasen en Pinksteren? 50 dagen. Dus 50 dagen later zien en horen zij wat 50 dagen eerder dus al gerealiseerd was. Heb je die? Dat mag echt niet moeilijk zijn. De gemeente begint niet op de Pinksterdag. De gemeente begint met de opstanding van Christus. Die het hoofd van de gemeente is. En wij zijn wedergeboren niet door de uitstorting van de geest op de Pinksterdag. Maar door de opstanding van Christus, zei Petrus. En zo verder, en zo verder, en zo verder. Ik weet wel, het scheelt maar 50 dagen. Maar het gaat me niet om die 50 dagen natuurlijk. Hè. Het gaat om de gebeurtenis als zodanig. Wat op de Pinksterdag gebeurde, was een manifestatie van de werking van de geest. Werd gedemonstreerd. Maar die geest was al aan het werk. En zou ook aan het werk blijven in de 2000 jaar waarin die geest niet gemanifesteerd zou worden. Want het is nooit de bedoeling geweest. Hij zou zijn stem op straat niet verheffen enzovoort. Hij zou zich verbergen. Daarom wordt Christus aangeduid als de geest. De verborgene, maar niet in werkzame kracht Gods, dan wel kracht van Christus, want diezelfde Heilige Geest is uiteraard de Geest van Christus. Het mag niet moeilijk zijn, je moet alleen al die theologieën moet je onderuit zien te komen. Nou goed, je houdt aan wat de Bijbel erover leert. En dit is niet moeilijk. Dit is wat de Bijbel erover leert, waar je hem ook openslaat. Ik bedoel, dat verandert echt niet. Dit klopt. Sprak hij arrogant. Maar ja, dat is niet anders. Het klopt. Dat ben ik serieus, ja. Zo is dat. Hij werd gesteld tot zoon in zijn opstanding. Want dan ben ik terug in Marcus 1, vers 11. Een stem, gij zijt mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En ja, ik aarzel om het op te zoeken, maar... Nou ja, iedereen kan die schriftplaatsen vinden. De uitdrukking, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is niet die hier wordt aangehaald. Maar dat is de uitdrukking uit Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. De vraag is, wanneer is dat van toepassing? En het antwoord is, in de Bijbel zegt het zwart op wit, daar kan je nooit onderuit, de opstanding van Christus. En als ik commentaren nakijk op die betreffende versen in het Nieuwe Testament, dan lees ik dat gewoonlijk ook. Maar gewoonlijk komt er dan meteen een verhaal bij. Nou ja, maar dat is wel zo, dat slaat wel op zijn opstanding. Maar het was natuurlijk niet nieuw, want hij was van eeuwigheid af al enzovoorts. Dan moet men dat kloppend maken. Zo van, het was eigenlijk altijd al zo, maar de uitdrukking in Psalm 2, die is dan speciaal van toepassing op zijn opstanding. Wat natuurlijk niet kan, want wat betekent dan, heden heb ik u verwekt, gegenereerd. En dus in de praktijk aangesteld, namelijk verwekt uit de dood en aangesteld. Hoe vaak dat in het Nieuwe Testament staat, weet ik niet, eerlijk gezegd. Wel weet ik dat het staat in bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, een paar keer zelfs. En die is wel aardig, omdat het in de Hebreeënbrief gepaard gaat met die andere tekst uit die andere psalm. Namelijk psalm 110 vers 1 en 4, namelijk zit aan mijn rechterhand. En die van gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar goed, ik blader naar Hebreeën 2. In de eerste plaats al in... Want ik heb geen lijstje bij de hand, dus ik roep maar wat nu. Hè. In de eerste plaats in Hebreeën 1 vers 3. waar staat dat Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte, overeenkomen met afschijnsel, het is veruiterlijking, naar buiten toe. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods wezen of zelfstandigheid. En hij draagt alle dingen door het woord, zijn kracht, dat wil zeggen van Gods kracht, dan wel Gods krachtige woord. En dan staat er over hem, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, dat is uiteraard in zijn dood en opstanding, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Kijk even, het staat er niet bij, maar het was Psalm 110, vers 1, uiteraard. Daarna heb ik zo mijn bedenkingen, maar waarom staat het er niet bij, onder het vers? Ik denk, omdat men er moeite mee gehad heeft. Want men maakt er al gauw van Psalm 110, dat de Heer altijd al gezeten is aan de rechterhand. God, dat er nooit wat veranderd is, want men heeft sinds Nicea, zal ik maar zeggen, heeft men drie tronen naast elkaar in de hemel gezet. Bij meerderheid van stemmen was dat. En onder dreigement van wapengeweld, van de keizer persoonlijk, maar het doet er nou allemaal niet toe, zo is het gekomen. Dat heet dan democratie. Maar vooruit. En daarom niet, maar het is ontleend aan Psalm 110. Waarmee men gezegd wil zijn, dat Psalm 110 vers 1 zit aan mijn rechterhand, een uitspraak is gedaan tot de Heer Jezus in ter gelegenheid van zijn opstanding. Of het misschien werd het tot hem gezegd terwijl hij in het dodenrijk was. En toen stond hij dus op, zit aan mijn rechterhand. Enzovoort. Bij die gelegenheid werd hij dan ook treffelijker dan de engelen, vers 4. Hetgeen alleen kan als hij dat daarvoor niet was. Wen er maar aan. En daarna hebben we nog 1 vers 13. Hebreeën 1 vers 13. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Dat is weer Psalm 110 vers 1 dus. Heb je hem? Hebreeën 1 vers 13 was dat. Dan kijk ik even verder, want we vinden die uitdrukkingen ook in Hebreeën 5, waar geleerd wordt dat een hogepriester genomen wordt per definitie uit de mensen om de mens bij God te vertegenwoordigen. En waarschijnlijk ook andersom. Maar er staat in Hebreeën 5 vers 1. Elke hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen enzovoort. Vers 4. En niemand neemt zichzelf die eer aan, want het is een eervolle baan. Niemand neemt zichzelf die eer aan, je moet wachten tot je voor het ambt geroepen wordt. Dat staat er. Niemand neemt zichzelf die eer aan om hoge priester te worden, maar die van God geroepen wordt. Zoals bijvoorbeeld, gelijkerwijs, Aaron. Bij de instelling van het Aaronitisch priesterschap onder het oude verbond. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Want Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Leert de Hebreeënbrief. En de Hebreeënbrief leert dus ook dat hij dat niet altijd was. Maar dat hij het geworden is. Doordat tot hem gesproken werd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hebreeën 5, vers 5. Hebben u dat? En er staat niet eens het woord hogepriester, er staat alleen het woord zoon. Maar zoonstelling is aanstelling in het eerstgeboorterecht. En als het het enigszins toe doet, impliceert eerstgeboorterecht niet alleen koningschap, maar ook hogepriesterschap. Het zijn twee functies, maar ze worden een en dezelfde gegeven. De koning is hogepriester en de hogepriester is koning. Wat het verschil tussen die functies is, leg ik nou niet uit. Nou ja, hoge priester heeft van doen met godsdienstige zaken. En koningschap heeft te doen met aardse zaken. Dat wil zeggen materiële zaken. Hè? Politieke zaken, staatkundige zaken, wat het maar is. Maar voor de rest in één persoon. Dat vind je hier ook. En dus Christus is hoge priester geworden toen tot hem gezegd werd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dan wel toen tot hem gezegd werd, vers 6, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En nu is het niet Psalm 110 vers 1, maar 110 vers 4. En het is pas gebeurd. Ja, in zijn opstanding. Toen werd hij uit de mensen genomen en gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Zodat Paulus later zegt, er is maar één God. Er is ook maar één middelaar tussen God en de mensen. De mens, Christus Jezus. De woordkeuze is niet van mij, van Paulus. Er is maar één God, er is ook maar één middelaar tussen God en de mensen. Namelijk de mens, Christus Jezus. Verwijzend dus naar dezezelfde gedachtegang. Zijn hoge priesterschap waarbij je uit de mensen genomen werd. En wij moesten vroeger leren. Nou, wij niet, maar wij moesten vroeger, ik ga mijn zin afmaken, wij moesten vroeger leren op grond van de protocollen, dan wel het handboek van de Brandpunt Bijbelscholen, de antwoorden op de vraag, waarom moest de Heer Jezus hier op aarde geboren worden? Vanwaar de incarnatie, zijn menswording, een van de antwoorden was, opdat hij hoge priester zou kunnen zijn. Nou ja, dat bedoel ik. Dat is volkomen correct. Als hij geen mens was, kon hij geen hoge priester zijn. En dus schreef mijn vader in de tijd een serie brochures met als titel het hoge priesterlijke ambt of zoiets van de zoon des mensen in de hemel. Het heeft mij als jongen heeft me het verbijsterd. Ik denk, het zou toch logisch zijn, de zoon van God in de hemel. Maar dat is het dus niet, zoon des mensen, volkomen correct. Het is de zoon des mensen die een positie heeft ontvangen in de hemel. En dat is zijn hoge priesterlijke functie in de eerste plaats, ja. En tot op heden. Nou goed. Maar door zijn opstanding dus, hè, en dan lees ik meteen nog maar even erachteraan, want ik ben hier nu toch niet waar. In Hebreeën 5, vers 6, vers 7. Dat hij in de dagen die voorafgingen aan zijn zoonstelling, dan wel zijn priesterstelling. Dat hij in die dagen, in de dagen zijns vleeses heet dat. Wij noemen dat zijn omwandeling op aarde of zoiets. Omwandeling. Vreemde term langzamerhand. Hè? De dagen zijns vleeses. Die de dagen zijns vleeses, en de zin gaat verder in vers 8, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden, en geheiligd zijnde is hij, en heilige wil zeggen aanstellen in de dienst van God, toch? Dat is wat heiligen is. Heiligt mij de zonen van Aaron. En zo werd Aaron geroepen, en zijn zonen, tot het priesterambt. En hier staat, en geheiligd zijnde, is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Sinds wanneer? Nou ja, sinds de dagen zijns vleeses, dan wel nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft met weer Hebreeën 1 vers 3, en dat beschouw ik voor vanavond wel weer als voldoende. Hij werd tot zoon gesteld in zijn opstanding. In zijn omwandeling op aarde was hij de dienstknecht. De getrouwe dienstknecht. En uit dien hoofde tot zoon gesteld. Ik heb hem alweer weggeslagen, Hebreeën 5. Maar er staat dat hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Maar u en ik weten dat hij nog de zoon moest worden. En de uitdrukking, hoewel hij de zoon was, dat is net zoiets als dat je van Isaac kon zeggen, voordat het zover was, dat hij de zoon was. Dat was hij nog niet, hij zou het zijn. Heb u dat? Maar je moet dus opletten hoe vaak wij in het Nederlands de term was gebruiken, Terwijl strikt genomen het had moeten zijn, zou zijn. Zeg maar eens op. Zou zijn of zal zijn. Enzovoorts. Nou goed, ga ik allemaal niet uitleggen, maar dat is die verwarring altijd met die werkwoorden. Dat moet je maar voor lief nemen, moet je maar aan wennen. Hoewel hij de zoon was, en natuurlijk, hij zou dat zijn. Het was van oudsher aangekondigd, was voor ons geen twijfel over mogelijk. Het is vastgelegd in het woord van God, maar het was niet zijn officiële positie terwijl hij op aarde was. Op aarde was zijn positie die van ondergeschikt aan de vader. En daarna werd hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zei de Heer, na zijn opstanding, niet daarvoor. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is Handelingen 28. Het eind van... Handelingen, Matthäus. Aan het eind van... Dus Matthäus 28, ja. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, enzovoorts. Of in Handelingen lees je het ook, daar komt de verspreking vandaan, waar Paulus het zegt, ik meen in Handelingen 17, dat God de hele aardbodem zou laten oordelen door één mens, één man, die hij daartoe uit de doden heeft opgewekt. Enzovoorts. Precies hetzelfde verhaal. Nou goed. En hier in Markus 1, vers 11, zijn wij bij de doop van de Heer Jezus. De Heer later noemde zelf zijn dood, ook zijn doop. Maar vooruit. We zijn bij zijn doop en bij die gelegenheid verschijnt die duif en wordt gehoord een stem over zien en horen gesproken. He? Gaat hier ook samen, wat gij nu ziet en hoort. Werd wat gehoord, namelijk, gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Waarbij op voorhand de knecht tot zoon gesteld wordt, als het ware. Maar we zouden begrijpen dat wat men hier ziet en hoort, is niet alleen het nederdalen van de duif en deze stem die uit de hemel geschiedde, maar men zag ook de Heere Jezus gedoopt worden in het water en terstond uit het water opklimmen. Tel je dat allemaal bij elkaar op, dan begrijp je dat als er staat terstond als hij uit het water opklom, vers 10, is dat dus de uitbeelding op voorhand van zijn opstanding uit de dood. Zag hij de hemelen opengaan, precies. Och, dat gij de hemelen scheurdet, zei Jesaja, enzovoorts. En daar verscheen van Gods wegen, dat is niet het goede woord, maar daar verscheen van Gods wegen dan die geest die hem werd gegeven, enzovoorts. En daarmee kwamen ook die woorden. Maar wat er gezien werd aan die duif en die woorden is dus van toepassing op zijn opstanding uit de dood. Het grijpt erop vooruit. Vandaar dat we dezezelfde woorden, gij zijt mijn geliefde zoon, in welke ik mij welbehagen heb, later herhaald vinden in... Dat zal Markus 9 zijn. Even kijken. Ja. Nou ja, daar is de verkorte versie. Althans in het Markus Evangelie, maar Markus is sowieso de verkorte versie. Hè? In Markus 9 zijn wij namelijk bij de verheerlijking op de berg. Nou, wij niet, maar wel Petrus, Jacobus en Johannes. En toen kwam er in vers 7 een wolk die hen overschaduwde. En waar is een wolk ook alweer een beeld van? Die was ik nog vergeten. Van de geest. Ja, wel waarneembaar, maar niet tastbaar en ook geen vaste vorm. Dus een wolk. Dat is in de Bijbel altijd zo. Op zijn minst sinds de uittocht uit Egypte. Bij de wolkkolom die de kinderen Israëls leidde door de woestijn is het beeld van de geest die ons leidt naar onze zoonstelling, namelijk naar de toekomende erfenis. Zie? Geest en vuur, weet u nog, hebben we het vorige keer over gehad. Nou ja, de wolkkolom was 's nachts een vuurkolom, onnagelang, in de zin van dat hij licht gaf. Hè? Precies. Maar er kwam een wolk. Markus 9, vers 7, die hen overschaduwde, namelijk overdekte, beschermde, voor hen zorgde, want dat is bij gelegenheid. de betekenis van overschaduwen, ontleend aan de vlerken, de vleugels van de arend, dan wel van de, wat staat er, gelijken, hen, haar kiekens, hen, een hen, ja, bijeenvergaderd. Nou goed, die hen overschaduwde en een stem kwam uit de wolk, zeggende, deze is mijn geliefde zoon. Dat is dus de verkorte versie geworden. Maar als u mij vraagt, net zo goed ontleend aan Jesaja 42 en raad eens wat, het staat er deze keer inderdaad bij. Hoewel je de woorden deze is mijn geliefde zoon in Jesaja 42 vers 1 toch niet kunt vinden, hoor. Wel, dit is mijn knecht. Hè? En de rest wordt niet geciteerd. Maar u moet dat onthouden. Die woorden, deze is mijn zoon, of hoe het maar geformuleerd wordt precies, die vinden wij ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus vermeld. Bij de meeste evangelisten, ik weet niet of ze het allemaal hebben. En we vinden dezelfde uitdrukking terug bij de zogenoemde verheerlijking op de berg. Maar de verheerlijking op de berg is een uitbeelding van de positie van Christus in onze tegenwoordige tijd, namelijk niet op aarde, maar in de hemel, waarvan de berg een uitbeelding is. Ach, ik probeer het tegenwoordig wat nauwkeurig te zeggen. Een berg in de Bijbel is de uitbeelding van verhevenheid, hoogheid en dus van koningschap. En dus zeven bergen zijn zeven koninkrijken, dan wel zeven koningen, enzovoort. En je kunt ook tot een berg zeggen dat hij in zee geworpen zal worden. Dat betekent dat het koninkrijk verplaatst wordt van Israël naar onder de heidenen. Voor de rest zou ik niet weten wat voor nut het heeft om een berg in zee te werpen. Nee, dat ben ik serieus. Maar goed, dat is maar even terzijde. En als er dan al een koninkrijk bestaat, is het het koninkrijk Gods. Dus als er sprake is van een berg, en zeker als er dan nog sprake is van een hoge berg, ongeacht hoe laag het ding dan is, want in heel Israël heb je geen hoge bergen, zeg maar. Hè? Nou, eentje. Naar onze maatstaven. Die met die sneeuw, hè? Hermon, ja, ik kan nooit op die naam komen. Hermon, de Hermon. Maar goed, wat het met Germanen te maken heeft, begrijp ik namelijk niet. Maar dat doet er nou niet toe, de berg Hermon. Maar als het staat op een hoge berg, dan is het dus het hoge koninkrijk. Dat kan alleen maar het koninkrijk van God zijn. En dat is het dus, in de hemel. Vandaar dat ook maar een deel van de discipelen erbij was, slechts 3 van de 12. En ik vind altijd nogal Een aansprekend verhaal, omdat die 3 die er wel bij waren, zagen een verheerlijkte Christus. En de andere 9 waren onderaan de berg, dus gewoon op aarde, hier beneden bezig met geestdrijverij. En het lukte ze niet. Zeg dat maar in Gorkum, maar dat weet u toch niet wat ik dan bedoel, dus dat kan ik rustig zeggen. Met uitdrijven van demonen. Het wilde maar niet lukken. Nee, natuurlijk wil dat niet lukken. Zolang de Heer zich verbergt in de hemel, regeert hier op aarde de duivel en zijn personeel. Daar kun je wel tegen vechten, maar dan ben je een soort Don Quixote. Heeft men mij verteld dat je het moet uitspreken, hoewel ik bezwaar heb tegen die uitspraak. Maar goed, hè. U weet wel, die met die nou, dat doet er ook niet toe. Vechten tegen windmolens. Bij ons hebben we windmolens, maar bij ons wordt het vervangen door een bierkaai. Dus vechten tegen de bierkaai, ja. Wat het maar wezen mag, zodat je, als je schrift met schrift vergelijkt, blijkt dus dat een windmolen gelijk is aan een bierkaai. Dus dan ben je gewaarschuwd. Taal blijft een lastig ding, hè. Maar dat is wat het is, hè. Dat wil zeggen, die termen, gij zijt mijn zoon, zijn van toepassing op de opstanding van Christus en sindsdien in zijn hemelse positie. En hier op aarde is hij nog steeds de verworpene. De zoon des mensen die men niet wil, maar die in de toekomst alsnog zal verschijnen in heerlijkheid als zoon van God en zoon des mensen om zijn koninkrijk, zijn hemels koninkrijk, ook vanuit de hemel op aarde te brengen. En ik moet altijd grijnzen als ik soms mensen hoor, meestal te onpas, gezamenlijk, mompelend, uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Hè? Daar word je echt vrolijk van, van dat soort dingen. Weet je wel, ik snap die dingen nooit. Man, houd toch op. Ja, in ieder geval hoor je eraan dat men toch niet hoopt dat het gebed verhoord zal worden. Nou ja, dat zeg ik wat geks, dat is toch dan gewoon zo. En men begrijpt al helemaal niet wat men zegt, namelijk dat het koninkrijk eerst in de hemel gevestigd zal worden. En vanuit de hemel zal het gevestigd worden op de aarde. En dus niet wij vestigen het, wij christenen verbreiden hier of bouwen hier niet een koninkrijk. Hij bouwt een koninkrijk en wij bouwen het niet vanuit de aarde naar de hemel, maar hij bouwt het vanuit de hemel naar de aarde. En daarna krijgen we een merkwaardige constructie. Er staat, ik zag de geest gelijk een duif op hem nederdalen. En dan vers 12, en terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. Zodat je je afvraagt of je blij moet zijn. Als je die geest ontvangt, want die drijft je uit in de woestijn. Ik ben meteen geneigd te zeggen, ja, dat is nu nog zo. Want als wij de geest ontvangen, worden wij uitgedreven in de woestijn. Eenvoudig gezegd, want dat is de consequentie van wat we zojuist besproken hebben. Als wij de geest ontvangen, betekent dat net zo goed opstanding uit de dood. Wij noemen het niet zo, wij noemen het wedergeboorte. Dat maakt niet zoveel uit, de Bijbel noemt het toch opstanding. Hè? Mooi vind ik altijd de uitspraak uit 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. Maar opstanding en wedergeboorte is precies hetzelfde. En voor alle duidelijkheid, wedergeboorte is niet reïncarnatie, dat is terugkeren in het vlees namelijk, reïncarnatie. Dus weer in het vlees komen, letterlijk. Maar wedergeboorte wil zeggen, deze keer is de geboorte niet uit vlees, niet uit de wil des mans. Johannes 1 is dat, hè. Maar uit God geboren worden. En later in Johannes 3 heet het, uit de geest geboren worden. Wedergeboorte is geestwording dus eigenlijk. Dat wil zeggen een verlossing van deze oude schepping en men wordt een nieuwe schepping. Dat men die oude schepping meezult, dat is inderdaad zo. Maar wedergeboorte heeft met vlees ook niks van doen met de oude mens. Het heeft van doen met nieuw leven dat men ontvangt. Nieuw leven, nieuwe natuur, eeuwig leven, onvergankelijk leven. Leven en onverderfelijkheid heet het ook. Alsof het twee dingen zijn, maar het is uiteraard één ding. Maar zoals de Heer Jezus de geest ontving bij zijn opstanding, zo geldt het voor ons precies hetzelfde. Men kan ook zeggen, de Heer ontving de geest en dus stond hij op uit de dood. Die lijkt mij iets beter verantwoord. Omdat die rijmt op de schepping van de eerste mens, de eerste Adam. God formeerde hem uit de stof van de aardbodem en blies in hem. Geest of adem of wat het maar was. En alzo werd de mens een levende ziel. Met andere woorden, in de, laten we zeggen, dode materie werd als het ware leven geblazen. Het zal u duidelijk zijn dat die formulering in Genesis, wat het maar was, Genesis 2, dat die formulering in hoge mate profetisch is, dat wil zeggen dat het gaat over wedergeboorte en meer in bijzonder over de komst van de laatste Adam, de tweede mens die van Gods wegen Neshama, dan wel geest, ontving en zo tot leven kwam, opstanding uit de dood. De schepping van Adam is namelijk opstanding uit de dood, toch? Volkomen symboliek. En het hoeft u niet te verbazen, want zelfs als God aankondigt, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis, is dat al een uitspraak over de komst van de laatste Adam, namelijk Christus, die beeld Gods is. Nee, niet in zijn menswording, in zijn opstanding uiteraard. Zo leert de Bijbel het. Kortom, die dingen wijzen vooruit. Dus het liefst houd ik het er maar op, zeg ik maar. Die lag in het graf dan wel, was in het dodenrijk en hij ontving de geest en dus stond hij op uit de dood. En zo is het met ons ook. onze wedergeboorte en ons ontvangen van de Heilige Geest zijn niet twee dingen. Het is één ding. Je schrijft het verschillend. Het wordt anders gespeld, maar het is hetzelfde ding. En als je dat niet begrijpt, ja, dan worden we charismatisch, weet u wel. Want het heet charismatisch, met een volkomen verkeerd woord gebruikt natuurlijk. Maar daar kan je niks aan doen, aan die dingen. Tegenwoordig noemt men dat zelfs evangelisch. Wat het 100% niet is, maar vooruit, hè. Want dan denk je, ja, je moet eerst wedergeboren worden en daarna moet je ook nog eens een keer de Heilige Geest ontvangen. En dat is niet zo. Het is hetzelfde namelijk. Men komt tot geloof en men ontvangt die Geest van God. Dat zei Petrus op de Pinksterdag. En dus ontvangt men dan eeuwig leven, want dat is wat geest is. Het probleem ontstaat doordat men er niets van merkt. En men wil graag wat ervan merken, beleven, ervaren. Dat is hetzelfde als wat in andere kringen heet bevinden. Maar dat woord kennen wij niet meer, alleen in orthodoxe kring, conservatieve kring, blijft zo'n woord bestaan. Hè? Men spreekt dan over bevindelijkheid. En dat is wat altijd maar gebeurt met wat men religie of godsdienst noemt. Mens moet zo nodig wat ervaren, beleven, iets voelen. In werkelijkheid, als je wat voelt, zijn het emoties. En wat men emotioneel ondergaat, wordt in hoge mate bepaald door wat men geleerd heeft. Met andere woorden, het is volstrekt onbetrouwbaar. Men zou wat leren, en daar komen eventueel emoties uit voort. Of men zou wat leren en men verliest bepaalde emoties, althans bepaalde reacties, dat men die overwonnen heeft enzovoorts. Zo werken die dingen nou eenmaal. Hè? Nou goed, als je van de toekomst niks weet, dan kun je ook niet verlangen naar de toekomst. Ja, of je bent krankzinnig. Er zijn mensen die roepen leven de vooruitgang, zij verlangen naar de toekomst. Zij werken aan morgen, ze hebben geen idee wat de dag van morgen brengen zou. Ik beschouw dat als een wijdverbreide en daarom milde, omdat het wijdverbreid is, milde vorm van waanzin. Maar goed, ja, ik ben er heel laconiek in hoor, in dat soort dingen. Maar als je weet wat voor beloften God ons gedaan heeft, dan kun je er ook naar verlangen. En kun je dat ook beleven. Als je het niet weet, heb je er ook niks aan. Enzovoorts. Hè. Maar die beleving is niet waar het om gaat. Die moet uit het een en ander voortkomen, uiteraard. Hè. Naarmate wij de vreemde omstandigheden om ons heen leren kennen, verliezen wij ook de angst daarvoor. En angst is één emotie. Misschien niet een goed voorbeeld, maar er schiet me zo gewoon geen ander te binnen. Ja. Nou goed. Maar omdat men iets wil beleven, men heeft niks beleefd, wil men alsnog de geest ontvangen. En men, dat wil zeggen, men noemt dat dan zo. Men zoekt een bepaalde beleving, die noemt men dan de doop met de geest of zo, of hoe ze het maar noemen. En ja, dat is het niet. Het zijn totaal andere dingen. En als je dat weet, dan hoef je er ook niet meer naar te verlangen. Dat scheelt ook weer een stuk beleving. En in ieder geval breng je dat stabiliteit, want emoties zijn onstabiel. Dat is de ellende van die dingen. Dat meen ik. Nee, zeg niet dat ik niet emotioneel ben of keihard. Dat is helemaal niet het geval. Maar juist daarom weet ik dat je er geen bal aan hebt. Nee, niet overmatige blijdschap. Himmelhoog jauchzend moet je dat noemen, van de psych. Moet je dat zo noemen, hè. Ontzomtode, betreurd, dat ben ik ook wel eens, maar ik weet ook dat het niks betekent. Gaat ook wel weer voorbij. Dat moet je negeren, moet je leren negeren. En gewoon blijven doen wat je moet doen. Je positie kennen en daar word je stabiel van. En dat is wat de Bijbel leert, hè? Dat we niet heen en weer zouden bewogen worden met allerlei wind van leer. Prachtige uitdrukking, wind van leer. Leerstellige stroming enzovoorts. Hè? Als de de baar, als de baren, als de golven enzovoort. Wij zouden vaststaan. Nou goed. Het is dus één en hetzelfde. Geest ontvangen, wedergeboorte is hetzelfde, maar als wij wedergeboren zijn, betekent dat wel dat die geest in ons werkt. Niet van buitenaf, dus je merkt er weinig van, maar van binnenuit. En daar merk je ook weinig van. Ik denk altijd dat je pas achteraf, als mee zit, want ik moet dat zeer terughoudend zeggen, dat je achteraf die dingen wel enigszins kunt herkennen, wellicht. Maar ik zeg dat echt terughoudend, want je moet je daar in ieder geval niet op richten. Hoe dat precies gegaan is, dat horen we later wel. Dat zal de Heer ons waarschijnlijk vertellen in de toekomst. Maar hoe het is, dat weten wij nu niet, dat doet er ook niet toe. Wel weet ik dat het verschil tussen oude en nieuw verbond, en dus tussen niet wedergeboren en wel wedergeboren, is dat onder het oude verbond kwamen de dingen van buitenaf. God sprak van buitenaf tot de mens, legde hem wat op enzovoorts. De mens, een natuurlijke mens, werd van buitenaf beïnvloed met slecht resultaat, mag ik wel zeggen. Dat is een understatement. Maar voor ons geldt andersom, het werkt van binnenuit namelijk. God zou in onze harten werken, zou ons binnenste, ons gemoed vernieuwen. Werkt zodanig in ons dat het ons brengt tot verandering van gemoed of van denken of hoe dat allemaal maar heten mag. Dat gaat van binnenuit. Alleen het is natuurlijk wel zo dat dat binnenste, dat wil zeggen dat nieuwe leven gevoed zou worden. Zoals alle leven slechts in stand gehouden wordt door voedsel. En ook alleen maar groei door voedsel. En dat geldt voor ons als wedergeboren mensen ook. Het enige voedsel dat wij kennen is het woord van God zelf. En niet omdat wij het uitgevonden hebben, maar omdat dat zo genoemd wordt. Hè? Dat woord des levens, dat brood des levens. Melk, redelijke onvervalste melk, dan wel vaste spijs. Maar in ieder geval voedsel. Dat ons van binnenuit voedt en doet opwassen. En zoals dat bij de natuurlijke mens een proces is waar je verder geen omkijken naar hebt, zo geldt dat voor ons als gelovigen eigenlijk ook. Men zou het alleen niet tegenstaan. Hè? En men zou gelegenheid geven aan de Heer om zich te laten voeden. En dat soort dingen meer. Je kunt het wel tegenstaan, maar normaal gesproken, dat woord doet in ons zijn werk. Heeft dat is geprogrammeerd. Hoe moet je zoiets zeggen? Dat gaat vanzelf, hè? Nou ja. Maar dat is enigszins buiten de orde. Wat hier beschreven wordt is dat die geest op hem nederdaalt met de woorden: gij zijt mijn zoon, mijn geliefde. We hebben gezien dat dat vooruitgrijpt op zijn opstanding. Maar als u het mij vraagt, geldt precies hetzelfde voor wat er verder volgt. Er staat niet voor niks weer. En terstond, net als in het begin van vers 10... terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En u wordt geacht te weten, want ik vertel dat niet voor het eerst natuurlijk, dat waar wij die geest hebben ontvangen, waar wij wedergeboren geworden zijn, is het fundamenteel zo dat wij in deze oude wereld helemaal geen plaats meer hebben. Wij horen daar van Gods standpunt uit niet meer thuis. Dat is onze wereld niet meer. Hij zou ons immers trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Die wereld waarin wij van nature leven, kenmerkt zich in eerste plaats door al die natuurlijke instincten, al die wetmatigheden in die oude schepping. Ik bedoel er niks lelijks mee, althans niet naar oude maatstaven. Maar die wereld steekt nu eenmaal zo in elkaar. Dat is één ding. En het andere is, die wereld wordt beheerst door degene die het geweld des doods heeft. Dat wil zeggen, door het verderf. Ja, door de duivel. De God deze eeuw, de overste van de macht der lucht en hoe die maar heten mag. Het is zonder meer eenvoudige Bijbelse waarheid dat voor zover deze wereld praktisch bestuurd wordt, gebeurt het niet door God zelf, maar door zijn tegenstander. En er is ook een goede reden voor, dat wordt in de Bijbel ook allemaal uitgelegd, enzovoorts. Maar wij als gelovigen zouden daar niet de dupe van worden of iets dergelijks. Wij worden getrokken daaruit, God doet buiten die wereld en buiten die tegenstander om een werk aan ons. Met betrekking tot de toekomst uiteraard, waarin wij logischerwijs onderweg zijn. Maar het betekent dat onze juridische positie is, wat in Hebreeën 13 heet, buiten de legerplaats. Ontleend aan de positie van de Heer Jezus toen hij gekruist werd. Ze brachten hem ter stad uit. Toen ik het voor het eerst las, dacht ik, dat moet in Groningen geweest zijn. Ter stad uit. Ze brachten hem ter stad uit om gekruist te worden. En daarna is hij nooit meer in de stad geweest. Nou ja, in de opperzaal, maar niet in de stad als zodanig. Dat is dus nog steeds zijn positie. En overdrachtelijk is dat natuurlijk nog veel sterker het geval. De Bijbel leert dat de wereldbevolking als zodanig, Israël en de heidenen, de Heer Jezus als Messias verworpen hebben. Ze hebben hem uitgeworpen, ze hebben zich van hem ontdaan. En dat is nog steeds de situatie, hij is nog steeds de verworpene. Dat wordt pas anders. We weten wanneer het anders wordt, in zijn wederkomst namelijk. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot, maar niettemin, dan zal dat pas anders zijn. En het idee is dat hij zich uit de wereld heeft teruggetrokken, of zoals in Deuteronomium al stond, hij verbergt zijn aangezicht, te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. Satar betekent niet ganselijk, Satar betekent verbergen, het staat er twee keer, dus dat moet er zijn. Ik zal mijn aangezicht verbergende verbergen. Want taal is een lastig ding. Het betekent met grote nadruk, ik zal mij helemaal verbergen. En dat is wat hij doet. En hij doet ook een werk in het verborgen, het Nieuwe Testament leert dat. En zo verder. Dat wil zeggen, wij als gelovigen worden geacht niet in Egypte de wereld te zijn, maar we worden geacht te leven in de woestijn. En daar ben ik bij dit woord terecht, van Marcus 1 vers 12. En u weet hoe het was met Israël, uitgeleid uit Egypte, waren ze toen in het beloofde land? Nee, maar ze hadden alvast het vruchtgebruik op de toekomende erfenis. Dat wil zeggen, in dat beloofde land zal de Heer voor hen zorgen, gaf hij een zwart op wit. Nou ja, gebeiteld in steen, hoe het maar was, dat doet er nou niet toe. En ze leefden in de woestijn, al uit de zegeningen van het beloofde land. De Heer zorgde alvast voor hen. En verder werden ze onderwezen, als gij in uw land gekomen zult zijn, dat de Heer u ten erfdeel zal geven, dan zult gij, etcetera. En onderweg waren ze dus niet meer thuis in Egypte, ze waren in de woestijn, 40 jaar. En wat lezen we hier? De geest dreef hem uit in de woestijn. De wolkkolom leidde het volk van Israël, Egypte uit, de woestijn in. U weet wel, via de doortocht door de Schelfzee, maar dat is dood en opstanding. Hebben we de parallel, de analogie? Terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En wat stond er in Exodus? Israël is mijn zoon, laat mijn zoon trekken. Exodus 4. En ze trokken uit Egypte, dwars door de Schelfzee, dood en opstanding, en toen waren ze in de woestijn. 40 jaar. En wat staat hier? Terstond dreef hem de geest uit in de woestijn, en hij was al daar in de woestijn 40 dagen. Dat lijkt me toch duidelijk genoeg. Of dat goed nieuws is? Nee, of het nou een lolletje is om te wonen in de woestijn, dat weet ik niet. Eigenlijk, daar kan je niet wonen. En toch kan het als de Heer voor je zorgt. En u weet wat de Heer het volk te eten gaf in de woestijn. Ja, ze wisten niet wat het was, maar het stond erbij, hè. Er stond een bordje bij. Dit is het woord dat de Heer gesproken, ons, Dit is het woord dat de Heer gesproken heeft, namelijk dit is het brood dat de Heer ons te eten gegeven heeft. Achter elkaar staat het zo in Exodus 16 over dat manna. Dat wil zeggen, het is een uitbeelding van het woord waaruit wij leven. Enzovoorts. Of dat goed nieuws is, weet ik niet. Je went er misschien aan, wonen in de woestijn, leven in de woestijn. Daarna wordt het erger, want er staat achter. Hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan. Dan begrijp je meteen waarom het zo beroerd ging met Israël. En ze altijd weer murmureerden. Mopperden. De Heer sprak. Maar ja, toen zei er weer iemand, dat kan de Heer zo nooit bedoeld hebben. En je weet wie dat uitgevonden heeft, dat is de slang in de hof, dat is dus gewoon de duivel. Dat is wat Israël overkwam. En u begrijpt dan meteen ook waarom het Nieuwe Testament in bijvoorbeeld 1 Korinthe 10 en anders wel in Hebreeën 3 en 4 gezegd wordt dat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid van Israël zouden vallen. Want daar wordt de parallel getrokken tussen Israël in de woestijn en de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Een gemeente die geacht wordt verlost te zijn uit Egypte en onderweg naar het beloofde land. En wat Israël deed, dat weet u, terugverlangen naar Egypte. En wat willen gelovigen? Een plek terug in de wereld. Niets masochistisch is hen vreemd. Slavernij zal ik maar zeggen, en hoe dat maar heten mag. Ja, zo gebeurt dat toch? Nou ja, enzovoorts. Het is precies hetzelfde verhaal, maar diezelfde geschiedenis, op kleiner formaat, vinden we hier uitgedrukt in de Heer Jezus. Dood en opstanding uitgebeeld, daarna 40 dagen in de woestijn en daarna begon hij pas zijn bediening. En die parallel moet je doortrekken. Voor ons geldt hetzelfde. Wij zijn ook gestorven, begraven en opgewekt met Christus, zegt Paulus in Romeinen 6. Sindsdien zijn wij als het ware in de woestijn, buiten de legerplaats. Of zoals de christenen eeuwenlang zongen, zij zijn pelgrims. En ze zijn onderweg naar wat het maar was ook alweer. Wij trekken naar Sion, het heerlijke hemelse Sion. Of wij zijn op reis naar het paradijs Jeruzalem daarboven. Of wat was die andere ook alweer? Lichtstad met uw parelenpoorten. Wonderenstad zo hoog gebouwd en we zijn heen onderweg. Tot op zekere hoogte is dat waar, ja, maar het is een volmaakte parallel. Of zoals Petrus het zei in 1 Petrus 1. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk tot een verderfenis. Tot een erfenis die in de staat. Tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor u bewaard wordt. Voor u die in de kracht Gods bewaard wordt, weer tot die erfenis. Dat wil zeggen, dat is nog toekomst en in afwachting daarvan, zegt Petrus, zijn we soms bedroefd vanwege de verzoekingen en beproevingen en hoe het maar heten mag. En het beschrijft dus precies hetzelfde. Het is maar dat tot u door zou dringen. Dat het positieve verhaal is, dat wij kinderen God zijn onderweg naar een toekomstige bediening, om zo te zeggen. Maar de negatieve kant ervan is, als je dat tenminste zo kunt zeggen, dat wij onderweg daar naartoe verzocht worden van den Satan. Net als Israël in het verleden, net als de Heer Jezus in die 40 dagen. Nou ja. En wat moet je eraan doen? Wat kun je er tegen doen? Hoe kun je er tegen weren? Nou ja, we nemen Exodus en de geschiedenis van Israël. Het verweer is, de Heer heeft gezegd zus en zus en zo. En daar houden wij ons aan. Als je daar gewoon 100% aan houdt, heb je geen enkel probleem meer. Dan ben ik serieus. Pas als je gaat sjoemelen en de vraag stelt, ja, in hoeverre heeft God het zo bedoeld? In hoeverre is dat eigenlijk wel het woord van God? Dan hang je. Want dan is de grens niet meer te trekken. En dan moet je je leven lang elke dag weer je afvragen van, houd ik me eraan of niet? In hoever kan ik gaan? Dus elke dag verder, zo gaat dat. Dat is niet de bedoeling uiteraard. Hè. Of we nemen het voorbeeld van de Heer Jezus. Het wordt hier niet beschreven, maar wel uitgebreid in Matthäus en in Lucas. En het verweer van de Heer Jezus was simpel. Hij zei, er staat geschreven. En toen zei de duivel, ja, maar dat zal God er niet zo bedoeld hebben. Toen zei de Heer, ja, maar er is ook geschreven. En wederom is er geschreven. En dat is het dan. En daarna vinden we in bijvoorbeeld Efeze 6, vinden we een oud-testamentische symboliek of metaforen, vinden we daar doorgetrokken en waar staat dat we zouden aandoen de gehele wapenrusting Gods, waardoor gij kunt standhouden in de boze dag en de vurige pijlen van de boze zou kunnen blussen en dat soort dingen meer. Maar wat er ook beschreven staat, het komt erop neer dat we gewoon trouw zouden zijn aan wat God gesproken heeft, aan dit woord van God. En dat kan natuurlijk alleen als wij accepteren dat het de hele Bijbel inderdaad het woord van God is. Ja, en niet dat het eerst vertaald moet worden, zodat je daarna het woord van God overhoudt of zo. Of dat je het moet zeven. Dan krijg je die man ook alweer, die Duitser was dat geloof ik, over die ontmythologisering van de Bijbel. Die begint te strepen, weet je wel. Als er wonder is, dan kan het niet waar zijn. Dus dat halen we eruit, enzovoorts. En als je daarna begint, dan geef ik u de verzekering, als je goed je best doet, hou je daarna geen letter meer over, van heel de Bijbel niet. Dat is, moderne theologie. Ontmythologisering, dat was de Duitse variant. Je hebt nog de meer Angelsaksische variant, dat wordt dan die van higher criticism. De hogere Bijbel, hogere schriftkritiek. Let op vooral hoger. Zo heet het officieel, de hogere, higher criticism. Hogere schriftkritiek enzovoorts. Hè. Wij weten het beter allemaal. Hè. En wij bepalen wat wel en wat niet woord van God is. En dan heb je nog de traditionele christelijke, dat wil zeggen kerkelijke variant. Die zegt, nou het gaat niet om wat de Bijbel zegt, maar het gaat om wat de kerk leert. Hè? Dan ben je dus meteen in één klap ook je hele Bijbel kwijt. Nee, dat leert de orthodoxe protestantse kringen, de zogenaamde refo's, leren dat hoor. Dat de leer van de kerk belangrijker is dan wat in de Bijbel staat. In de praktijk. Want met de Bijbel kun je alle kanten op en dat was niet de bedoeling, schijnt het. Hoewel, nou ja goed. Hoe is het dan? Het woord zou ons vrijmaken toch? Kun je dan alle kanten op? Hangt er maar vanaf wat je eronder verstaat. Maar goed, wat ik u probeer te vertellen is dat dit een systematische Bijbelse waarheid is dus. Hè. Men wordt verlost uit deze wereld. Daarna komt men in de woestijn in afwachting van het moment dat men deel heeft aan die toekomende wereld. Nieuwe hemelen en nieuwe aarde, of hoe het maar geformuleerd is bij gelegenheid. Hè. En vooruitgrijpen doen we op de toekomst en we grijpen niet achteruit naar het verleden. Wij zijn, zegt 2 Korinther 5, nu in Christus reeds een nieuwe schepping. En niet, maar wij zijn nog in het vlees, dus we hebben nog van doen met die beginselen van de wereld. Het is andersom. Vergetende hetgeen achter is, heet het, en uitstrekkende naar hetgeen voor is. En wie hand aan de ploeg slaat en omkijkt, achterom kijkt, is onbekwaam tot het koninkrijk. En hoe het mij heet te mag, hè? Of zoals Bettekst het zei, de tamelijk legendarische Bettekst, die zei, een mens heeft ogen aan de voorkant in zijn hoofd. Hij kan niet achterom kijken, hij kan zijn hoofd trouwens nauwelijks draaien, in vergelijking tot welk dier dan ook. En hij kan al helemaal niet bij zichzelf naar binnen kijken, zijn ogen staan naar buiten. Dus je moet het ook niet willen, achterom kijken en bij jezelf naar binnen kijken. Ogen richt om wat vooruit is. Ja, dat is die man die een boek schreef over symboliek, dus ja, precies. Maar dit is toch symboliek of niet? En een hele goede. Hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan. En hij was bij de wilde gedierten. Wilde gedierten, dat staat in dit verband alleen hier in Marcus, niet in Matthäus en Johannes. Het idee blijft dat die wilde gedierten, net als elders in de Bijbel, de uitbeelding zijn van de ongelovige mens. En die is gevaarlijk, die is bedreigend voor ons. Niet dat het iets uitmaakt. Hij was bij de wilde gedierte, nou en? Hoefde geen probleem te zijn. Maar zo is onze positie dan dus ook, hè. En daarna staat er, en de engelen dienden hem, want dat is natuurlijk het hele punt. Hij werd van Gods wegen bewaakt en verzorgd. Begrijp je me goed? Hij was 40 dagen zonder voedsel in het algemeen. Want zo wordt het beschreven. Niet hier, geloof ik, hè? Nee. Niet hier, maar wel in Matthäus en Lucas. Maar niettemin werd hij van Gods wegen verzorgd. Net als Israël in de woestijn in de tijd. En daarna moet ik er eigenlijk nog twee noemen. Maar ja, nou, ik loop weer over mijn tijd heen, dus schiet niet echt op. Ik moet er natuurlijk nog twee noemen. Want we hebben hetzelfde verhaal van van die 40 dagen zonder eten enzovoort, hebben wij nog van Mozes op den berg. Nee, zo heette het niet. Hij was op de berg, ja. En daarna hebben we nog Elia. 40 dagen, die moest van tevoren eten, zei de Heer. Had geen trek, maar hij moest wel. Want zei de Heer, je zit daarna 40 dagen zonder. Dus toen moest bekrachtigd worden voor de reis die er gaan zou. En daarna was hij ook 40 dagen zonder eten en drinken. En op de berg. En de aardigheid is, het was dezelfde berg ook nog. Horeb, Sinai, zo je wilt. Hè. Dat even opzoeken waar dat was, waar het ook weer staat. Nou ja, van Elia is in 1 Koningen 19 vers 8, daar staat het. En van Mozes is, heb je een pen? Van Mozes staat het, een heleboel keer. Ik weet niet of ik compleet ben. Exodus 24 vers 18. Exodus 24 vers 18. 34 vers 28. Deuteronomium 9 vers 11. Vers 18. En vers 25. Dat is toch al een keer of 5 dan. En, hè?
Het is 2 keer 40 dagen geweest.
Ja, dat blijkt vanzelf. Die Exodus 24 en Exodus 34, dus dat is 2 keer, hè. Hij kreeg ook 2 keer 2 stenen tafelen en dat soort dingen. Dus hij was 2 keer op die berg, voor zover ik weet. Maar de aardigheid ervan is dat wij nu een lijstje krijgen van Mozes, Elia en de Heer Jezus, die 40 dagen in een woestijn waren en op een berg. Die berg wordt hier niet genoemd in Marcus, maar wel in Matthäus en Lucas. De duivel leidde hem op een hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der aarde en zei, ik zal u die koninkrijken geven enzovoorts. En dat brengt mij tot op zijn minste suggestie dat dat dezelfde berg was. Ook van de Heer Jezus, de berg Horeb, de berg Sinai. Ook vanwege de typologie, maar begrijp me goed, dat is niet een sterk argument, want dat mag eigenlijk niet. Maar de idee van de wet is immers dat de hele wereld aan die wet zou moeten onderworpen. En de koninkrijk aan de aarde onder de 10 geboden en weet je veel, dat soort dingen. Dus ik denk toch dat daar verband tussen bestaat op een of andere wijze. Ik weet niet zeker, maar het lijkt me dat de Heer op diezelfde berg geweest is. Maar daarna denk ik ook dat ze alle drie op die berg ook dezelfde dingen gezien hebben. Mozes, Elia en de Heer Jezus. Namelijk nieuwtestamentische waarheid, want die werd op die berg vertoond. En dus kom je automatisch terecht bij nummer 4 uit de reeks. namelijk bij Paulus. Van hem lees ik niks over 40 dagen of zoiets. Maar wel dat hij niet wist hoe het zat. Hij ging terstond niet te raden bij vlees en bloed en dus bij de geest. Maar die zocht hij, in Arabië, zei hij in Galaten 1. Ik ging niet te raden bij vlees en bloed, maar ik ging naar Arabië en keerde vandaar weder. En drie hoofdstukken verder zegt hij wat er in Arabië dan eigenlijk is. Daar is een berg en die heet Sinai. Dus ik neem aan dat hij daar dus geweest is, in het voetspoor van Mozes. Dat is de belangrijkste waarschijnlijk, maar ook in het voetspoor van Elia en Elisa, of Elia en de Heer Jezus. En ik denk dus dat ze alle vier hetzelfde gezien hebben, op een of andere wijze. Ja, of dat in het lichaam gebeurd is, of uit het lichaam. Ja, dat wist Paulus ook niet, volgens 2 Korinthe 12. En van Mozes weet je dat ook nooit zeker hoe dat dan was. En van de Heer Jezus trouwens ook niet. En van Elia lezen we er weinig over. Over die situatie. Maar wat het uitdrukt, dat lijkt me duidelijk genoeg. Waar het over gaat namelijk, is dat die gebeurtenissen in zichzelf, net als hier, een uitbeelding zijn van onze tegenwoordige tijd, waarin men een blik krijgt op de hemelse dingen. Waar heeft Mozes, maar ik moet ophouden, dat maakt het lastig spreken. Waar heeft Mozes een onderwijs gekregen? Uiteindelijk, bedoel ik, op die berg. Daar kreeg hij het woord Gods. Waar heeft Paulus een onderwijs gekregen? Uiteindelijk, nadat hij jarenlang in slavernij was geweest. Van het Jodendom, ja. Op diezelfde berg. Waar heeft de Heer Jezus dan zijn kennis opgedaan? En niet zeggen dat je de vraag niet mag stellen, want die vraag staat in de Bijbel. Van waar heeft deze die wijsheid? En mijn antwoord is zonder aarzelen: van de Sinaï, een berg in Arabië. Te raden gegaan bij de berg Gods, want zo heet die berg. En daar heeft hij een blik gezien in de hemel, dan wel een blik gehad op de toekomst, of hoe het maar heten mag. In elk geval, hij heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien, zegt hij. Hè? Daar komt dat onderwijs vandaan. Ik verwacht dat de Heer het daar ook vandaan heeft. Waarbij je moet bedenken, maar ja, dat dringt langzamerhand heus wel tot u door, dat het optreden van de Heer Jezus in zijn aardse leven niet anders was dan het optreden van welke oud-testamentische profeet dan ook. Ik heb het niet over zijn herkomst, ik heb het over zijn situatie op aarde en de bediening of verantwoordelijkheid die hij had. God maakt hem dingen bekend, God zorgde voor hem, God liet hem wonderen doen, of hoe het maar heten mag. Kortom, de engelen Gods dienden hem, maar ja, dat is wat engelen doen. Die worden uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen, zegt Hebreeën 1, het laatste vers. Noem eens iemand die de zaligheid beërven zou. De Heer Jezus, dat lijkt me duidelijk. Nou goed, misschien kom ik er volgende keer op terug. Maar het is nu de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij ook vanavond weer bij elkaar mochten zijn om uw woord te openen en in het bijzonder ook om ons daarmee te voeden. Wij danken u dat we ons bezig mogen houden met dingen niet die de wereld ons aanreikt, maar de dingen die u ons aangereikt hebt in uw woord, uw onvergankelijke woord. Uw woord dat ons spreekt over onze heiland en over onze zaligheid, over al die zegeningen die u beschikbaar hebt gesteld aan ons, die u ons hebt gegeven, maar spreekt ons ook over de toekomst die ons wacht en het doel waartoe u ons geroepen hebt, nu reeds, uit deze oude schepping, opdat we als uw kinderen, als uw dienstknechten door het leven zouden gaan, maar boven alles opdat ook wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. We danken u voor de rijkdom die we daarin mogen vinden en daarom vragen we u ook, wees u ons nabij. Niet omdat we twijfelen dat u dat doen zult, maar op grond van wat u zelf beloofd hebt in uw woord. Omdat wij mogen leven uit de kracht die u ons verleent uit uw genade, en opdat wij onze verwachting mogen stellen op de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.